Hierna volgt de schriftlezing, die vanmorgen is uit de algemene zendbrief van de apostel Jacobus, het eerste hoofdstuk, en we lezen de versen 19 tot en met 27.
Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toren. Want de toren des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En zij daders des woords, en niet alleen hoorders, uzelf met valse overleggingen bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. Want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoe danig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Indien iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf een onbesmet bewaren van de wereld.
Gemeente, de tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het gelezen gedeelte. En wel vers 21 en 22 waar de apostel schrijft. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken, en zijt daders des woords en niet alleen hoorders, uzelf met valse overlegging bedriegende. Geliefde gemeente, vanmorgen gaat het in de preek over iets heel bazaals. Over iets wat de kern raakt van de boodschap van heel de Bijbel en zeker ook van het Nieuwe Testament. En de kern waarom het moet gaan in uw en jouw en mijn leven, namelijk christen zijn. Wat is een ware christen? Hoe ziet het leven van de christen eruit? De apostel Jacobus schrijft hier een en ander over. Door bijbelgeleerden van gereformeerde overtuiging wordt algemeen aangenomen dat de brief van Jacobus een van de oudste, zo niet het oudste geschrift is wat we in het Nieuwe Testament hebben ontvangen en wat dus heel dicht staat bij de begintijd van de christelijke gemeente. Het staat inhoudelijk ook heel dicht bij het onderwijs van de Heer Jezus in de bergrede. Apostel Jacobus was wat betreft zijn afstamming ook familie van de Heer Jezus. Hij was een zoon van Jozef en Maria en dus een halfbroer van de Heer Jezus en een hele broer van Judas, die andere apostel van wie we ook in het Nieuwe Testament een brief bewaard hebben gekregen. En eigenlijk, als je hierover begint na te denken, moet je zeggen, er is een wonder gebeurd. Want van die broers van de Heer Jezus staat ergens in de evangelie beschreven dat ze geen van allen in hem geloofden. Dat ze niet konden aanvaarden dat die jongen met wie ze opgegroeid waren de Messias van Israël zou zijn. Maar na de opstanding van de Heer Jezus is dat veranderd. En heeft de Heilige Geest hen ook tot die overtuiging gebracht dat de Heer Jezus inderdaad op grond van zijn lijden, sterven en opstanding de beloofde Messias is. En nu werden deze twee broers van de Heer Jezus ook in zijn dienst genomen om als apostel de christelijke gemeenten van toen en de kerk van alle tijden te dienen met hun apostolische boodschap. En daar mogen we vanmorgen naar luisteren. Jacobus schrijft als apostel, dus het is niet een privémening, maar het is het woord van God wat tot de kerk van alle tijden komt. Dus goed luisteren naar wat hij zegt over het christen zijn. Bent u een ware christen? Vraagt de apostel Jacobus. Zo ja, laat me dat dan zien. Wees niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord. Zegt u, wist ik het maar? Dan zegt de apostel, laat me u dan helpen. Door dit apostolisch onderwijs. Zeg jij misschien op de vraag, ben je een ware christen? Nee, natuurlijk niet. Of nog niet, of misschien later, of wie weet, maar eerst genieten van het leven en eerst dit en eerst dat. Dan zegt Jacobus, weet wat je laat schieten. Kom tot bezinning. Want je kunt geen tijd verliezen. Want de beste tijd om de Heere te dienen is nu. Zeker nu je jong bent. Voor ieder van ons dus alle reden om met aandacht te luisteren naar de boodschap van Jacobus over het ware christen zijn. Dat we ons daaraan zullen toetsen. Wat zo opvalt in deze brief is ook de toon, die is allerhartelijkst. Jacobus is niet iemand die vanuit de hoogte eens even zal vertellen hoe het is en hoe het moet en enzovoort. Nee, het valt op hoe dikwijls hij in deze betrekkelijk korte brief de aanspraak broeders gebruikt. Aanspraak waarbij trouwens de zusters inbegrepen zijn. Hij bedoelt de hele gemeente. En in direct verband met onze tekst is het zelfs geliefde broeders. Het is een hele liefdevolle toon. Hij staat heel dicht naast de gemeenteleden. En daarom kan hij ook af en toe best wel scherp zijn. In elk geval heel duidelijk. Omdat ieder kan begrijpen of zou moeten kunnen begrijpen dat het uit liefde is gezegd. Wel nu, in ons tekstgedeelte gaat het kort samengevat over de ware christen, die je aan drie dingen kunt herkennen. Allereerst de inhoud van het geloof. Dat verbinden we aan het woord dat in u geplant wordt. Het woord van God, dat is de inhoud van het christelijk geloof. Het tweede waar je de christen aan kunt herkennen is de beleving van zijn geloof. Dat verbinden we aan het woord zachtmoedigheid. Het is onmogelijk om een ware christen te zijn en niet iets te kennen en te beleven van deze zachtmoedigheid. En het derde waar je de ware christen aan herkent is de praktijk van het geloof. Wees niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord. Dat is de proef op de som. Dus de ware christen herken je aan drie dingen. De inhoud van het geloof, de beleving van het geloof en de praktijk van het geloof. Gemeente, het geloof van de christen heeft allereerst een inhoud. En het lijkt vreemd om het zo te zeggen, maar het is helaas niet overbodig tegenwoordig om dit te onderstrepen. Dat het christelijk geloof een inhoud heeft. Een zeer specifieke en welomlijnde inhoud. Het feit dat iemand iets gelooft is namelijk niet zo opzienbarend. De meeste mensen geloven wel iets. En velen vergissen zich zeer met hun geloof. Valt u niet op dat Jacobus ook dat gewoon opschrijft, dat mensen zich kunnen vergissen? Want, nou, het begint al in vers 19. Je moet ras zijn om te horen en traag om te spreken en traag tot toorn. Want de toorn van de man werkt Gods gerechtigheid niet. Vers 22. Wees daders van het woord, niet alleen hoorders. Anders zou je jezelf met valse overleggingen bedriegen. Dus pas op dat je jezelf niet bedriegt. Zegt Jacobus. Nou, als hij het zegt, mag ik het ook wel zeggen in de preek. De meeste mensen geloven wel iets en velen vergissen zich zeer met hun geloof. Hoeveel zijn er niet die geloven dat er eigenlijk niets aan de hand is? Dat geloven ze echt. Dat er niets aan de hand is, niets om zich zorgen over te maken. Of ze geloven dat het wel goed komt, omdat God immers liefde is. Of ze geloven dat ze hoe dan ook wel goed geloven. En met dat geloof stellen ze zichzelf gerust. Het is net als een ernstig zieke, ongeneeslijke en door de artsen opgegeven patiënt die maar blijft volhouden dat het allemaal wel weer goed komt totdat hij door de feiten wordt ingehaald. Dat wens je niemand toe. Ze geloven dus wel iets, maar de inhoud van hun geloof komt niet overeen met de Bijbel. En daarom is de eerste vraag aan u en jou en ook aan mijzelf niet of je gelooft, maar wat je gelooft. Is wat je gelooft werkelijk Bijbels? Want de inhoud van het geloof bepalen wij niet, gemeente. Stellen wij niet samen uit verschillende delen door selectief links en rechts te winkelen en in ons winkelmandje alleen dat te stoppen wat ons wel aanspreekt en wat ons past en geschikt lijkt en wat wij niet willen hebben, dat laten we dan gewoon liggen. Dat laten we weg uit ons winkelmandje. Dat is wel wat veel gebeurt, zeker tegenwoordig. En dat komt omdat de postmoderne mens zichzelf en zijn gevoel en zijn eigen idee en voorkeur centraal stelt. Dat is een soort onaantastbaar recht. Niemand hoeft mij te vertellen wat ik zou moeten geloven. Dat maak ik zelf al uit. En dit geldt te meer omdat het geloof tot het privédomein is teruggedrongen. Dus ieder moet het voor zichzelf weten en laat niemand mij iets opdringen. Herkent u die gedachtegang? Maar wacht, hier klopt iets niet. Wil de inhoud van het geloof Bijbels zijn, dan moeten wij aandachtig in ons opnemen wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Zo versta ik die woorden van onze tekst, dat wij met zachtmoedigheid het woord aannemen dat in u geplant wordt. Het hele woord. Alles wat God heeft geopenbaard. Het staat ook zo mooi in de definitie van de catechismus over een waar geloof. Wat is een waar geloof? Dat is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord heeft geopenbaard. En ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werpt. Dat vaste vertrouwen, dat hangt weer één op één samen met alles wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Dus iedere vorm van selectief winkelen wordt hier uitgesloten. Het ware geloof is een geloof dat zich helemaal volkomen richt op alles wat God heeft geopenbaard. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Dat is trouwens een mooi beeld. Een bijzondere uitdrukking. Dat roept iets op. Er is iemand bezig in het tuintje van je hart. Vergelijk je hart eens met een tuintje, jongens en meisjes. Ik ben, zoals sommigen van u weten, de trotse eigenaar, nee, huurder van een volkstuintje sinds mijn emeritering. En wat gebeurt er, jongens en meisjes, als je, zoals ik deze zomer, 3,5 week weg bent geweest? Wat gebeurt er dan als je niks aan je tuintje doet? Nou, dan wordt het dus helemaal overwoekerd door onkruid. Dat gaat vanzelf. Ik heb gelukkig een paar hele goede en behulpzame buren op de volkstuin die daar een beetje over gewaakt hebben. Maar anders zou je hele tuintje overwoekerd zijn met onkruid. En ga nou eens naar je hart. Wat kan dat tuintje van je hart makkelijk overwoekerd raken met onkruid? Het is van nature alleen maar vervuld en vervuild met onkruid. Maar nu komt daar een hemelse tuinman, een hovenier, en die wil iets in jouw tuintje gaan planten. Die wil er iets moois van maken. Die wil er iets in planten wat groeit en bloeit tot de eer van God en tot je eeuwig welzijn. Want dit is het woord dat uw zielen kan zalig maken. Hier word je voor eeuwig gelukkig mee. Dat is toch wel bijzonder. Nou, dat is dat woord wat hij in ons hart wil planten. Dat hele woord, de boodschap van de Bijbel, wet en evangelie. En om daar meer over te weten te komen, zouden we dat met drie begrippen kunnen samenvatten. Dan moeten we bij het begin beginnen. En het begin is de schepping. In den beginne schiep God. Zo dient God zich aan in de Bijbel. Geen discussie. In den beginne schiep God. Gelooft u dat? Een ware christen begint bij het begin. In den beginne schiep God. Ik ben helemaal niet in mijn eentje het centrum van het heelal. Er is een tegenover. God genaamd. En hij komt onze werkelijkheid binnen. Hij creëert onze werkelijkheid. Hij is de dragende grond onder onze werkelijkheid. En hij zegt, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. In den beginne schiep God. De wereld en wij mensen zijn niet het product van spontane willekeurige evolutie. Wij mensen, wij zijn door God geschapen. Dat wil dus ook zeggen, zoals Openbaring 4 vers 11 zo prachtig zingt in een loflied voor de troon. Wij zijn door God gewild. Door uw wil zijn ze en zijn ze geschapen. Wij zijn er door hem en vooral ook voor hem. En dat raakt dus meteen het doel van ons leven. Dat is de eerste, de schepping. De tweede is de zondeval. De schepping is er door God. De zondeval is er door de mens. De mens die door God geschapen is, verbrak de relatie met God. Ja, ik kan wel zeggen de mens, maar ik bedoel heel concreet u en jou en mezelf. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Zondeval. Vandaar de oorsprong van alle kwaad. Je ziet het overal om je heen. In de wereld. Kijk maar om je heen. Volg het nieuws, dan weet je het. Maar kijk vooral ook in je eigen hart. Dat is mij ook een belijdenis. Niet de ander heeft het gedaan. Niet God heeft het gedaan, ik heb het gedaan. En daarmee heb ik mijn doel gemist. En dat is zonde. Het derde kernwoord naast schepping en zondeval is verlossing. Wat een verrassing. Dat komt bij God vandaan en is voor de mens bedoeld. God dient zich opnieuw aan. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. En hij dient zich aan met de belofte van het evangelie om de verdiensten van Christus. Zo komt God de mens al opzoeken in het paradijs na de zondeval. En daarna is het duizendmaal herhaald. En vandaag hoort u het alweer. Zie, hier ben ik. Met de belofte van het evangelie. En die verlossing betekent onder andere ook herstel. Oh, nu kan ik toch mijn doel en bestemming, mijn eeuwige bestemming, weer bereiken. Dit is het woord wat God in ons hart wil planten, dat onze zielen kan zalig maken. Schepping, zondeval, verlossing. Drie grote zaken. En wie is die God dan? Daar kunnen we ook weer drie heerlijke namen bij noemen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Zie hem aan het werk bij de schepping en ook bij de verlossing. De drie enige God. Ja, allereerst bij de schepping. Ik geloof in God de Vader. De almachtige schepper van hemel en aarde. Maar de Vader schiep alles door Christus zijn Zoon. Het eeuwige woord dat in den beginne bij God was, zo schrijft Johannes in hoofdstuk 1 van zijn evangelie, met een heel bewuste en duidelijke aansluiting bij Genesis 1. In den beginne was het woord. Dat woord was bij God. Dat woord is aan God gelijk. Dat woord is later vlees geworden en heeft onder ons gewoond. De enige zoon van God, maar dan staat er ook. Alle dingen zijn door dat woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. God heeft alles geschapen door het eeuwige woord, door zijn eeuwige zoon. En de Heilige Geest was er vanaf het begin al bij. De Geest Gods zweeft op de wateren, zegt Genesis 1 vers 2. En Psalm 33 zingt, door het woord van de Heer is de hemel gemaakt en door de geest van zijn mond heel hun legermacht. Vader, Zoon en Heilige Geest aan het werk bij de schepping, maar ook bij de verlossing zien we diezelfde drie enige God aan het werk. De Vader, al zo lief heeft God de Vader de door hem geschapen en van hem afgevallen wereld lief gehad, dat hij zijn zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, en geloof ontvang je alleen door de Heilige Geest, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Vader, Zoon en Heilige Geest werken heilig en harmonieus samen, ook in het stuk van de verlossing. We beginnen er al iets van te zien, van dat plantje, hoe mooi dat plantje eruit ziet, dat God in onze harten wil planten. Het woord, de blaadjes, op zijn minst 2 keer 3 blaadjes en bloemen bij dit plantje. Is dit al in uw hart geplant, gemeente, en in jouw hart? Dit woord, deze boodschap van schepping, val en verlossing, de boodschap van Vader, Zoon en Heilige Geest. Gelooft u in deze God die recht heeft op uw leven als uw schepper? In deze God die zag dat u door eigen schuld verloren gaat? In deze God die alles wilde geven om u te redden? Dit is het woord, het evangelie van vrije genade, dat ook vandaag weer als een plantje geplant wil worden, als een zaadje gestrooid op de akker van uw hart. Heeft het al wortel geschoten? Is dit het waar u uit leeft? Draagt het ook vrucht? Wat hebt u ziende op God als uw schepper veel reden om met eerbied en diep ontzag voor hem vervuld te zijn? Wat hebt u ziende op uzelf als gevallen Adamskind veel reden om u diep te schamen en uw zonde te belijden? Wat hebt u ziende op het plan van de verlossing en het werk van de verlossing veel reden om diep verwonderd te zijn? Wil die God zijn handen naar mij uitstrekken om mij zalig te maken? Ja, gemeente. Dat wil God. Als ik in mijn moestuintje bezig ben en ik wil daar een plantje in de grond zetten, dan lukt me dat niet, gemeente, zonder vuile handen te maken. En God wilde nu in Christus gaan wroeten in mijn ellendige en hopeloze bestaan, om dat plantje maar in mijn hart te krijgen, waardoor ik God zal gaan grootmaken en hem de lof toebrengen. Dat is de ware christen en dit is de inhoud van het geloof. Het tweede is, gemeente, dat het geloof ook zijn eigen beleving met zich meebrengt. Het ware geloof is geen redenering of levensbeschouwing waar je voor of tegen kunt zijn. Het is eerder als verliefd worden. Hebben jullie daar verstand van, jongelui? Of ervaring mee? Verliefd worden. Kun je daar voor of tegen zijn? Dat overkomt je. En als jij op je pad een vriend of vriendin krijgt die ook het antwoord is op je gebeden, want dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Dat als je graag ook een vriend of vriendin voor het leven zou krijgen, dat jij dat ook in het gebed bij de Heere brengt. En vraagt om iemand met wie je samen de Heere kan dienen. En als die op je pad wordt gebracht, is hij of zij is het antwoord op je gebeden. En dan ben je zielsgelukkig. Ik wil niet voor of tegen zijn. Dan zeg je, dank u Heere. Wat een bijzondere ervaring. Niet alleen de vlinders in je buik, maar ook het feit dat je mag beseffen dat er iemand is die zoveel om je geeft. Het is het mooiste wat je kan overkomen. Nou, iets dergelijks en dan nog veel dieper en rijker is het. Als de Heilige Geest het geloof in ons hart gaat ontsteken. Dat brengt die eigen beleving met zich mee. En iets van die belevingskant lees ik in het woordje zachtmoedigheid. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Zachtmoedig betekent letterlijk zacht van gemoed worden. Ja, als we het over een christen hebben, dan moeten we het inderdaad zo zeggen, dat je zachtmoedig wordt. Want het is niet een soort karaktereigenschap waarvan de een nou eenmaal wat meer heeft dan de ander. Maar hier gaat het om een vrucht van de Heilige Geest. En dat is een geschenk. Dat is altijd een geschenk. De Heere wil ons harde hart. Kijk, je kunt misschien best een vriendelijk karakter hebben. Maar als het gaat om de verhouding tot God, geldt van alle mensen dat wij van huis uit een hart bij ons dragen dat zo hard is als een steen. En daar ketst alles op af. Dat is de mens van nature, ook de kerkmens. En nu komt God met zijn Heilige Geest en die is in staat om die harde steen te maken tot een zachte spons die het water des levens in zich opneemt. Dat is zachtmoedig worden door de Heilige Geest. Je kunt geen ware christen zijn, gemeente, zonder die zuivere beleving van de zachtmoedigheid. De Heer Jezus heeft het gezegd, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Wat hij volmaakt is, want hij is zonder zonde en zonder gebrek. Dat moeten wij van hem leren en ontvangen als geschenk. En gaandeweg ook meer en meer leren en ontvangen. Wat hij volmaakt is, dat moeten wij worden en steeds meer worden. Zachtmoedig. Jacobus schrijft zijn brief niet aan mensen die er nog helemaal niks van weten. Hij schrijft zijn brief aan de gemeente. Aan broeders en zusters. Aan christenen die er meer van moeten leren kennen. Zo dient dit ook de verdieping en de versterking van het geloof. En als het geloof zich verdiept en het leven met de Heere verder gaat, dan word je niet minder zachtmoedig, maar meer. Zo begint het en zo gaat het verder. Als hij dat plantje van zijn genade gaat planten, als hij het woord gaat toepassen aan ons hart, als hij dat in ons hart gaat leggen, dan brengt hij die zachtmoedigheid mee. Het vertedert je en het vernedert je. Het maakt dat je zo klein gaat denken van jezelf en zo groot gaat denken van hem. En daarom is die zachtmoedigheid geen voorwaarde waaraan ik moet voldoen. Ik wil dat plantje in mijn hart kunnen komen. Maar het is een kenmerk van wat de Geest werkt. Een kenmerk van de ware christen. Het eerste kenmerk van de christen, dat raakt de inhoud van zijn geloof, zo hebben we gezien. De inhoud is bijbels en niet selectief. De tweede is, het raakt je. Het gaat door merg en been. Het raakt je hart. Het maakt je teer en zacht. Ik weet, als we dat ook wat verder mogen uitdiepen, dan kunnen we dat opnieuw met drie woorden samenvatten. We zagen eerder al die drie woorden van schepping, val en verlossing. Van Vader, Zoon en Heilige Geest. Waarbij de geloofskennis en de geloofsbeleving hoort ook een drieslag, namelijk van ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar dan dus juist ook de beleving van die ellende. En de beleving van het grote wonder van de verlossing. En de beleving van de ware dankbaarheid. Ons leerboek de Catechismus spreekt niet voor niets in dat tweede stuk niet over zonden. Want je moet weten hoeveel zonden je gedaan hebt, dat staat er niet. Maar het woord ellende. Dat is toch iets anders. Dan weet je je ook ellendig. En dan wordt het een vraag. Hoe groot mijn zonde en ellende is. Dus het gaat niet om de hoeveelheid, maar dat je gaat beseffen hoe erg het is. Hoe erg is het om tegen een goedend God te zondigen. Om een liefdevol God de rug toe te keren. En dat hebben we gedaan. En dan komt ook vanuit die nood een vraag op. Hoe moet dat toch? Hoe moet ik nou hiervan verlost worden? Ik bedoel, de verlossing is niet een soort optelsommetje van, oh, dit en dat is zus en zo, de Heer Jezus naar het kruis gegaan en klaar zijn we. Nee, het is het allergrootste wonder wat onder de zon geschiet. Dat God in verlossende liefde omziet naar iemand die dat totaal niet heeft verdiend. En dat toch schenkt uit genade om Christus wil. Christus die de zijnen heeft lief gehad tot het einde. Hij heeft alles willen geven en alles willen doen om ons uit onze ellende te verlossen en terug te brengen aan het liefdehart van de Vader. Zo wil hij dat plantje van zijn heil in ons hart gaan planten. En dan kan het niet anders. Of daar zal vanuit de verwondering en ook vanuit de verlegenheid eigenlijk onder zoveel gunstbewijzen de vraag in je hart gaan leven. Hoe moet ik nou aan de Heere mijn dankbaarheid tonen voor zo'n grote zaligheid? Het hoe van de dankbaarheid. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. Die dankbaarheid komt tot uiting in een geheiligd en toegewijd leven door de Heilige Geest. Gemeente, die belevingskant van het geloof is zo belangrijk. Wat merken uw kinderen en kleinkinderen ervan? Wat het evangelie met u doet. Er wordt tegenwoordig natuurlijk en terecht veel gewaarschuwd voor de zogenaamde emocultuur. Emotiecultuur. Iets is waar omdat ik het vind en denk en vooral ook voel. Ja, daar kan terecht tegen gewaarschuwd worden. Maar laten we nou niet doorslaan naar de andere kant. Alsof er geen gevoel bij komt kijken. Een van de meest authentieke uitingen hiervan hoor ik uit de mond van de Emmausgangers. Die tegen elkaar zeggen, was ons hart niet brandende in ons toen hij met ons sprak op de weg. Zegt u dat ook? Dat is het precies. Brandende harten, in vuur en vlam gezet. Zachtmoedig gemaakt. Ootmoedig gemaakt. Leeggemaakt van mezelf en mijn eigen gerechtigheid. Volgemaakt van hem en zijn genade. Dat heeft de Heere in mijn hart geplant. Dit is dat woord van Gods genade dat onze zielen kan zalig maken. Gemeente, we hebben nu twee van de drie dingen onderzocht waaruit je de ware christen kunt herkennen. Volgens de apostel Jacobus. De inhoud van zijn geloof, het woord, de beleving van zijn geloof, dat raakt de zachtmoedigheid. Maar nu is er ook nog heel nadrukkelijk dat derde, de praktijk van het geloof, waar Jacobus over schrijft in vers 22. En zij daders van het woord en niet alleen hoorders, u zelfs met valse overlegging bedriegende. Ja, de apostel Jacobus die legt hier wel heel veel nadruk op. Dat je niet alleen een hoorder, maar ook een dader van het woord moet zijn. De werken. Legt Jacobus zoveel nadruk op dat de grote reformator Luther daar een beetje door in de war raakte. En dat kwam omdat Luther zo gefocust was op de vrije genade. Zalig worden door het geloof alleen zonder de werken. Dat hij datgene wat Jacobus hierover schreef. Ja, ik meen toch te moeten zeggen, niet helemaal goed begrepen heeft. Onvoldoende heeft doorzien dat de apostel Paulus aan de ene kant en de apostel Jacobus aan de andere kant op twee verschillende fronten streden. En als je het dieper beziet, dan is er geen tegenstelling tussen Paulus als hij schrijft over de grond van de verlossing, dat die geheel en al ligt in de genade van God en door het geloof alleen wordt ontvangen zonder de werken der wet. Inderdaad, als het gaat om de grond voor ons behoud, dan geldt zonder de werken der wet. Maar als het gaat om de vrucht van het geloof, dan zal Paulus ook met Jacobus zeggen dat het ware geloof nooit zonder de werken kan zijn. Wat ook geheel in overeenstemming is met het onderwijs van de Heer Jezus zelf, bijvoorbeeld in Johannes 15 over de wijnstok en de rank. Dat is de vrucht die de Heilige Geest bewerkt. Dus Paulus en Jacobus waren het zeker met elkaar eens. Alleen ze hadden het over verschillende onderwerpen. Als het gaat om de grond voor de verlossing, dan is het zonder de werken. En als het gaat om de vrucht van Gods genade in ons leven, dan kunnen de werken niet ontbreken. Wel nu, dit gezegd hebbende, blijft de nadruk die Jacobus legt op het niet alleen hoorders zijn van het woord, maar ook daders van het woord. Die nadruk die Jacobus daarop legt, die blijft voor ons vandaag onverminderd actueel en scherp. Want gemeente, hoe zit het daarmee? Hoe zit dat met die vertaalslag naar de praktijk in uw en jouw en mijn leven? Hoe zit het met geen woorden maar daden? Nee, hiermee wordt niet bedoeld dat we een soort actielijstje moeten kunnen laten zien. En dat je in die commissie zit en aan die activiteit meedoet en zoveel uur vrijwilligerswerk verricht en eerder is het niet goed. Dat zou natuurlijk weer snel werkheilig worden of activistisch. Die kant moeten we niet op. Maar wat dan wel? Eenvoudig dit. Dat plantje dat in uw hof staat. Dat plantje dat door God geplant is op de akker van uw hart. Draagt dat ook vrucht? Zien we dat ook groeien? Leeft het? Eenvoudig gezegd, dat geloof dat u belijdt. Leeft u? Leeft u dat geloof? Is dit bepalend in jouw dagelijkse praktijk? Als je onder collega's bent, of op school, of onder je vrienden, of op de sportclub. Is dit wat we zien ook als je bezig bent in je vrije tijd, op de verjaardag van je oma? Hoe kennen ze jou als buurjongen? Herkennen ze jou als een jongere die de Heere vreest? Behulpzaam, zachtmoedig, liefdevol, gericht op de naaste, om Christus wil. Daar gaat het om, gemeente. En je kunt het niet te concreet maken. Ik zie wel eens jongeren met een armbandje om, waar de letters op staan. WWJD. What would Jesus do? Daar is de afkorting van. What would Jesus do? Wat zou Jezus doen? Nou, als je daar elke keer aan denkt, bij alles wat jij doet. Zolang je dit niet losmaakt van WDJT, wil ik er wel even bij zeggen. Niet losmaken van what did Jesus teach, is zo'n reminder. What would Jesus do? Wel een goed hulpmiddel om bij elke stap die je zet, elke reactie die je geeft, elk programma dat je kijkt, elke website die je opzoekt, elke game die je speelt, de vraag te stellen, zou Jezus hier ook naar kijken? zou hij ook zo lelijk en bits reageren als ik zo net gedaan heb? Zou hij ook zo streberig zijn, net als ik? Zou hij ook zulke dubbelzinnige grappen maken, zoals ik? Zou Jezus ook aan creatief boekhouden doen? En dan ook nog doen voorkomen alsof dat allemaal niet zoveel uitmaakt? Zou hij ook zo roddelen onder de koffie met de buurvrouw over die of die? Zou hij ook steeds zeggen als er hulp gevraagd wordt bij een activiteit in de kerk: geen tijd, geen zin? En als een groep van 10 personen die moeten samenwerken spanningen ervaren door het gedrag, de woordkeus of de acties binnen die groep, zou hij dan de allerlaatste zijn om een keer excuses aan te bieden? Gemeente, u kunt dit zelf ongetwijfeld en zonder enig probleem zo uitwerken en concreet maken naar uw en jouw eigen persoonlijke situatie, dat niemand, maar dan ook niemand die beleidt een christen te zijn, hier zonder kleerscheuren en zonder schaamrood op de kaken onderuit komt. Beleid dat dan maar eerst aan de Heere en daarna aan uw naaste. Want de hele wet wordt hierin vervuld: God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf. Gemeente, de preek eindigt waar de tekst mee begint. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van zonde. Want als je onkruid niet wiet en bestrijdt, dan neemt het de overhand in je tuintje. Dan is het in staat om dat plantje te overwoekeren. En als de hemelse landman niet ingrijpt, loopt het niet goed af met dat plantje. Ontvang dus met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. En wees niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord. Want een ware christen herken je aan de inhoud van zijn geloof, aan de beleving van het geloof en aan de dagelijkse praktijk van het geloof. Gemeente, de hemelse planter is weer bezig geweest om ook op de akker van uw en jouw hart zijn plantje te planten. En weet u wat zo'n rijke troost is? Dat is dit: dat ook al staat mijn plantje er niet altijd optimaal bij en heeft het verlepte blaadjes links en rechts, maar toch blijft het waar. Want de Heer Jezus heeft het zelf gezegd: elke plant die mijn hemelse Vader geplant heeft, zal niet uitgeroeid worden in eeuwigheid. Amen.